De kerkraad deelt u het volgende mee. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. En volgende week zondag zal dominee Boyten voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Gemeente, afgelopen dinsdagochtend is door de Heere uit ons midden weggenomen broeder Jacob Bevelander in de leeftijd van 60 jaar. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden. Niet iedereen zal hem gekend hebben, maar hij was bekend onder ons met de naam Jaapie. Hij had het syndroom van Down. En Jaapie die zong heel graag en we willen ter gedachtenis en ook ter bezinning met elkaar nu die psalm zingen die hij zo graag zong, psalm 116 vers 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En we zingen ook het vierde vers, de eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. En wat er verder volgt uit het eerste en vierde vers van psalm 116. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen wij op Psalm 135, het 8e vers. Van geslachte tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. En wat er verder volgt. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, de brief van de apostel Paulus aan Filemon. De brief van Paulus aan Filemon is de schriftlezing nadat we gezongen hebben Psalm 135 vers 8 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus de broeder, aan Filemon de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia de geliefde, en aan Archippus onze medestrijder, en aan de gemeente die te uw huize is, genade zij u lieden, en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God, u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden, alzo ik hoor uw liefde en geloof hetwelk gij hebt aan de Heer Jezus en jegens al de heiligen, opdat de gemeenschap uw geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goed, hetwelk in u lieden is door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man, en u ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon, dewelke ik in mijn banden geteeld heb, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, dewelke ik weder gezonden heb. Doch gij, neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan, dewelke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des evangelies. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder. Inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in de Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neemt hem aan, gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen. Opdat ik u niet zegge dat gij ook uzelven mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij uwer hierin genieten in de Heere. Verkwik mijn ingewanden in den Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid, en ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden uw lieden zal geschonken worden. U groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, en Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u lezen in de brief van Filemon. En we lezen daaruit het 18e en het begin van het 19e vers als de tekst voor de prediking. Filemon, vers 18 en 19a. En dan lezen wij Gods woord als volgt. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen. Willen we samen eerst de Heer gaan bidden om zijn zegen over ons samen zijn. In de voorbeden gedenken wij aan de familie Beverlander. Ook aan broeder J. Ophof, die lichamelijk steeds verder achteruit gaat. Broeder J. Boy van de Oude Haven, die vanwege algehele zwakheid en achteruitgang door de Parkinson in het Icasia ziekenhuis is opgenomen. Zijn kleindochter Janine Boy, die deze week in het Sophia ziekenhuis zal worden opgenomen om aan scoliose geopereerd te worden, een afwijking in de rug. We denken ook aan Anita de Waal in Zwitserland, die met wie het niet zo goed gaat op dit moment. Ook aan broeder Arend Vlier, die van de week in het ziekenhuis heeft gelegen, geopereerd is. Er zijn wat polypen in de blaas aangetroffen en die zijn hoogstwaarschijnlijk kwaadaardig. En we bidden ook voor Anno en Tera Voice, dochter en schoonzoon van onze broeder en zuster Noordegraaf. Tera is 6 maanden in verwachting en het gaat niet goed met het kindje en ook met haar niet. En er zijn grote zorgen. En ook bidden we nogmaals voor Lize Verbaas, de uitslag van de MRI-scan die laat nog op zich wachten. Dat zal hopelijk aanstaande week plaatsvinden, maar de spanningen zijn, zoals u begrijpt, erg groot. Willen we samen de Heere bidden. Heere, wij mogen weer met de gemeente samenkomen in uw huis. En wij naderen in onze gebeden tot u. En zou u ons in dat naderen tot u waarheid in ons binnenste willen geven? Want u klaagt het toch nog al eens in uw woord over mensen die wel tot u naderen met de lippen, maar hun hart houden ze ver van u. En Heere, laat het daarom in onze harten mogen leven. Laat u mijn tong en mond en hart en diepste grond toch wel behagelijk wezen. Want uw woord staat verkondigd te worden. In uw trouwe zorg en uw onbegrijpelijke zondaarsliefde hebt u ons hier samengebracht. Na een week met allerlei wederwaardigheden van zorgen, van zegeningen, van verdriet, van rouw, van ziekte, van voorspoed en wat al niet in een mensenleven plaats kan vinden. Maar nu zijn we allemaal hier in uw huis en we bidden u, laat de prediking van uw woord een kracht Gods tot zaligheid mogen zijn of worden. Heren, wij bidden u eerbiedig, laat uw werk toch onder ons mogen doorgaan. En te midden van alle dingen die ons benauwen en bezwaren of kunnen afleiden, laat het tot opbouw mogen zijn van uw gemeente. De prediking van vandaag, vanmorgen hoorbaar en vanmiddag zichtbaar ook nog eens en hoorbaar. Laat het tot uitbreiding van uw koninkrijk mogen zijn. Laat het in ons hart mogen leven. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op u te letten, wat u tot ons te zeggen hebt. Heere, want het wacht toch alles op u. U laat het in uw woord weten en uw kerk gaat het ook leren dat u de eerste bent. U bent aan het begin van dat geestelijke leven als in de stilheid van de geestelijke dood die geest gaat waaien en gaat werken. En waar dat eerste levensteken ontvangen wordt, dat is uw werk. Daar is niets van de mens bij. Maar de vruchten ervan worden wel gezien. En daar bidden we ook om, Heren. Laten die vruchten van bekering en geloof toch mogen komen in onze gemeente. Mogen worden onderhouden ook, als ze er zijn. Wilt u versterken wat u zelf gewrocht hebt? En wilt u dat ook tot het laatste toe voleindigen, want dat leert uw kerk ook. U bent niet alleen de eerste, maar u bent ook de laatste. Want zouden we het maar een ogenblik in eigen hand moeten houden, Heren, zou het een ogenblik aan ons overgelaten worden, dan was het kwijt. We kunnen alleen uit genade zalig worden. En dat door het geloof, zo zegt u, in de Heer Jezus Christus. En daarom hebt u ook gezegd dat er één ding nodig is. Dat wij kennis mogen krijgen aan die borgen middelaar die gij gegeven hebt. Dat we dat ook mogen ervaren dat het ook een aan ons geschonken borg wordt. Van achter uw recht vandaan. En dat het ons mag brengen in onze armoede, Heren. Heilige Geest, wilt u ontdekkend werken. Wilt u ontgrondend werken. Wilt u ons niet alleen in onze ongerechtigheden ontdekken, maar ook laten zien dat onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. En dat we niets hebben om te betalen. Maar dat het alles ligt buiten ons. In dat volbrachte borgwerk van die bloedende borg op Golgotha, die mocht uitroepen, het is volbracht. Heere, wilt u zoekende zielen daar brengen? Want daar ligt het toch alleen. En wilt u hen die daarbij aan van kennis aan kregen, in het zien op Jezus mogen ervaren dat de ziel wel eens als een gewaterde hof mag zijn, waarin de vruchten, de edele vruchten groeien van de ootmoed en van de afhankelijkheid, van de godsvrezen, van de kinderlijke blijdschap en van al die zaken die Gij in uw genade aan mensen wilt geven. Heere, laat er momenten mogen zijn, ook bij hen die uw genade kennen, dat ze mogen ademhalen. Laat het ook vanochtend zo mogen zijn, Heere, als we aan de hand van een vers uit de brief aan Filemon zullen stilstaan bij het hart van het evangelie. Laat ons duidelijk worden waarom deze privébrief van Paulus aan Filemon in uw woorden plaats gekregen heeft en dat u ons daar iets mee te zeggen hebt. En geef ook, Heere, dat uw kerk, die hier in beginsel kennis aan mocht krijgen, maar die toch ook nog zoveel last kan hebben van dat inwonende verderf, van die overblijvende zonden en zwakheden, dat ze alles in u mogen zoeken, Heere Jezus Christus, want in u is alles te vinden. U heeft alles, u geeft ook alles en u bent ook alles voor arme zondaren. Dat we daar dan nooit bovenuit zouden groeien, Heere, arm zondaar zijn voor u, om het zo van u te verwachten. Heere, schenk ons dan hoge gedachten van uzelf, van uw verheven majesteit, in uw heiligheid, in uw rechtvaardigheid, maar ook in uw barmhartigheid en onbegrijpelijke zondaarsliefde. Tot ons, dat niet meer is dan nietig stof en as, dat ook eenmaal weer tot stof zal wederkeren. En laat die ernst, Heere, van de eeuwigheid op onze harten gebonden mogen zijn of worden. We zijn als gemeente nu voor de tweede maal in korte tijd geconfronteerd met de dood. Elk in eigen omstandigheden, maar elk heeft zo zijn pijnlijke, zijn verdrietige, zijn aangrijpende omstandigheden. En nu, Heere, mogen wij uw aangezicht zoeken, ook voor de familie Bevelander. Gisteren stonden ze bij het graf, waar 7 jaar geleden een geliefde zus en schoonzus en vrouw van onze broeder Gerrit Martens uit Urk is neergelegd. Joke Bevelander, onder ons ook allemaal bekend. En gisteren is haar broer, de jongere broer van de anderen uit het gezin, daar begraven. Onder ons bekend, onder de familie bekend als Jaapie vanwege zijn zwakke begaafdheid. Iemand die nooit in verstandelijke vermogens het kindschap te boven is gekomen. Maar Heere, in wie toch zo duidelijk de blijken van uw opzoekende genade te zien zijn geweest. Daar hij altijd bezig was om groot en goed van u te zingen. Spreken kon hij nauwelijks, maar zingen des te meer. En wat was het zijn vreugde om te zingen: God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. En op de verjaardag, een van zijn laatste verjaardagen, trof de verzorging hem aan, terwijl hij zachtjes voor zich uit lag te zingen: mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Heere, dan hebt u getuigenis willen geven. En hebt u werkzaamheden willen geven, ook vanaf zijn vroegste jeugd, bij hen die genade mochten kennen. En dan mogen we hem toch, in de hopen van het eeuwige leven, aan u de Heere overgeven. Heere, wilt u de familie zo gedenken, als nu al de 4e uit het gezin, want heel vroeg in het bestaan van dit gezin, bij de oude ouders, 2 jonge kinderen uit het leven weggenomen. 1 door een ongeluk, de leeftijd van 6, van een aantal jaren, en de ander nog maar 6 weken aan een open ruggetje. Joke en uw Jaapie, Heere, wat een roepstemmen. Ook in het midden van de familie Bevelander wilt u het heiligen. En geef dat we als gemeente ook biddend om hen heen mogen staan. En ook de roepstem voor onszelf mogen verstaan. Wij bidden u, Heere, voor de zieken. Voor onze broeder Ophof, voor wie we al meerdere keren hebben gebeden. Wilt u hem gedenken en hem sterken. Ook in zijn verstandelijke vermogens, waardoor hij moeilijk te bereiken is voor de familie. maar voor u toch niet onbereikbaar. Bidden u voor de oude broeder Boy, die vanwege de Parkinson, de zwakheid, de achteruitgang in het ziekenhuis moest worden opgenomen en nu op een revalidatieplaats wacht. Gedenk hem, Heere, sterk hem, ook als het hem allemaal zo aangrijpt. Heere, wil hem vertroosten zoals u dat alleen kunt, vanuit uw woord en door uw geest. Dan bidden we u ook voor Janine, die deze week moet worden opgenomen om een behoorlijk ingrijpende operatie aan de rug te ondergaan. Wil u ook haar sterken, ook als ze er tegenop ziet. Wilt u de doktoren wijsheid, verstand geven en de handen besturen, zodat ze er door mag komen, maar zodat ze er ook baat bij mag hebben. Wij bidden u voor onze broeder Arend Vlier, bij wie onrustige cellen en hoogstwaarschijnlijk kwaadaardige polypen zijn aangetroffen. Hij is geopereerd en behandeld. En er zijn toch ook hoopgevende berichten, maar het is alles nog zo onduidelijk. En als nu binnen 2 weken de uitslag verwacht wordt, dan kent u ook de spanning. Heere, schenk hem en ook zijn vrouw en kinderen, de kleinkinderen, alles wat nodig is om het van u, de Heer, alleen te mogen verwachten. En bovenal, Heere, wil u hem bezoeken met uw genade en met uw heil en hem vertroosten vanuit die bloedwonden van de Heer Jezus Christus, om ook daar de balsem voor zijn ziel in te mogen zoeken en vinden. We bidden u voor Anita in Zwitserland, die allerlei ontstekingen heeft en antibioticum krijgt, maar waar ze ontzettend ziek van is. Wilt u ook haar gedenken, Heer, en haar algehele gezondheidstoestand, en geef dat ze, ook nu ze alleen is daar en ook meeluistert, haar krachten wilt geven en haar het oog op u geslagen doen hebben. Heer, wij bidden u ook voor Tera en Arno Voice Noordengraaf, die grote zorgen hebben om het kindje dat ze verwachten. En onze broeder en zuster Noordengraaf om hun kinderen en hun kleinkind. Heere, wilt u hen gedenken? Wilt u de behandelingen zegenen, de rust zegenen? In de zwangerschap vergiftiging, maar ook in de groeiachterstand van het kindje. Heere, de zorgen zijn zo groot. Maar u hebt toch ook in uw woord juist ook voor die kinderkens woorden gehad. En voor de ouders die hen tot u brachten. U hebt toch hen de handen opgelegd. Hen zelfs omvangen met uw armen. U drukte ze aan uw hart, ook die allerkleinsten. En u hebt met die handen die later doorboord zouden worden, die kinderkens gezegend. Ach, wilt u ook dit jonge en zo kwetsbare leven overschaduwen met uw vleugelen. Geef ons, Heere, dat we rust mogen krijgen en het aan u mogen overgeven, maar ook dat we verblijd mogen worden door uw daden. Spaart u het leven van dit ongeboren kind. Spaart u het leven van Tera. Wilt u de zorgen wegnemen en ons geven dat we ons mogen verwonderen over de weg die gij met hen houdt. Hoe het ook is, Heere, maar geef ons krediet op u. Heere, zo bidden we u voor hen en ook voor alle anderen die in verwachting zijn. De kinderen die verwacht worden, Heere, wil geven dat het zo mag zijn dat we net als die moeder van David, dat de ongeboren leven vanaf de baarmoeder af op u mogen werpen, omdat ze dat ook zo onmisbaar nodig hebben. En Heere, wilt u onze gebeden dan horen en ons gedenken in uw gunst, en dat om Christus wil. We hebben ook nog te bidden voor Lize Verbaas. De uitslag die nog verwacht wordt, want dat moest worden uitgesteld, en daarmee neemt de spanning toe, Heere, bij de grootouders en bij de ouders, bij de familie, de overgrootouders. Heere, wilt u hen gedenken en geven dat het toch mee mag vallen. Al zijn er grote zorgen, maar Heere, onze ogen zijn op u. Wilt u dit jonge kind toch alstublieft ook met uw zegen overschaduwen en geven dat ze er ook het gevoel van mag hebben, Heere, dat u er bent, dat u nabij bent, de ziel die tot u zucht. Dat u vertroost het hart dat schreiend tot u vlucht, dat u een God bent die nabij bent. Dat is toch ook uw naam, Heere? Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. Hoor ons ook voor dit kind, Heere, en dat uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking Psalm 107, de versen 1, 7 en 22. looft, loof den Heere gestadig. Doch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan. En wie wijs is, merk die dingen. 1, 7 en 22 van Psalm 107. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. het amen van de prediking, dan zingen wij Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 32, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongeren en ouderen, kinderen in de kerk, jongens en meisjes, denken jullie eens even met me mee. Ik lees in de Bijbel van twee mensen die onderweg zijn met een brief in hun hand. Twee mensen met een brief. En de eerste aan wie ik denk, dat is Uria. Een soldaat in het leger van koning David. En Uria die had een brief meegekregen van David, die hij aan Joab moest geven, aan de generaal. En het was heel erg, jongens en meisjes, wat er in die brief geschreven stond. Want David had in die brief laten schrijven dat Uria voor in de strijd geplaatst moest worden. En dat de soldaten dan Uria in de steek moesten laten, zodat Uria zou sterven. Dus Uria die liep eigenlijk met zijn doodvonnis op zak. Hij wist dat zelf niet. Maar hij had die brief in zijn hand en hij gaf die aan Joab. En daarmee tekende hij zijn eigen doodvonnis. Een Uria-brief. Maar nu lezen we ook van een andere die ook met een brief in zijn hand onderweg was. Niet een brief met zijn doodvonnis, maar met zijn vrijspraak. En dat is waar het in deze brief aan Filemon over gaat. Paulus had een brief geschreven aan Filemon voor Onesimus. En Onesimus liep daar met die brief. En daarin werd hij vrijgesproken van de schuld die hij had gemaakt. Nam Paulus het voor hem op, beloofde hij alles te betalen wat Onesimus schuldig was. De brief van Uria en de brief van Onesimus. En gemeente, nou hebben wij ook allemaal een brief bij ons. En die brief, zo zou je kunnen zeggen, dat is het woord van God. En daar staat ingeschreven wie wij zijn. En waar wij op weg naartoe reizen. En zoals we geboren worden van nature, gemeente, is het woord van God een Uria-brief. Daar staat ons doodvonnis in. En we zijn op reis naar het oordeel van God. Want hij heeft gezegd, de ziel die zondigt, die zal sterven. Vervloekt is in die gelijk. Die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. We reizen naar het oordeel. Maar nu kan uit genade die Uria-brief veranderen in een Onesimus-brief. Waarin we mogen lezen door genade en met geloofsogen van een schuldovernemende borg die alles volbracht heeft. En door het geloof in hem wordt een mens vrijgesproken en vrijgemaakt. Gemeente, willen wij samen daar gaan luisteren naar twee soorten schuld, zo heb ik boven de prediking geschreven. Twee soorten schuld, daar gaat het over in deze tekst. We letten allereerst op de zondeschuld van Onesimus. En ten tweede op de borgschuld van Paulus. De zondeschuld van Onesimus, hij had zich schuldig gemaakt aan allerlei vergrijpen. Maar Paulus nam het over. Reken het mij toe. En zo werd hij de borg en droeg hij de borgschuld van Onesimus. Twee soorten schuld. gaat dus over Onesimus. Paulus heeft een brief geschreven vanuit de gevangenis in Rome aan Filemon. Filemon, jongens en meisjes, dat was een hele rijke man. En rijke mensen die hadden 2000 jaar geleden slaven. Nou, daar kunnen wij met de kennis van u en in het leven van u van alles van vinden. Maar dat was nou eenmaal zo in die tijd. Dus over die slavernij wil ik het nu even niet hebben. Maar slaaf zijn, dat viel over het algemeen niet mee. Die hadden meestal een heel hard leven. Een slaaf was nog minder dan een hond. Je was het bezit van iemand en die kon doen en laten met je wat hij wilde. Een slaaf bezat niks, hij had niks, hij had geen geld, hij had geen eigendommen, niks. Maar er waren gelukkig ook goede meesters die heel goed voor hun slaven zorgden. Bijvoorbeeld deze Filemon. Filemon was een kind van God. Door middel van de prediking van Paulus bekeerd, veranderd. En Filemon, een rijke handelaar, hij woonde in een groot huis in Colosse. En in dat huis had hij ook een zogenaamde huisgemeente. Daar vonden de kerkdiensten plaats en daar zaten, dat mogen we toch wel verwachten, ook de slaven bij. Ook Onesimus. Hij heeft Paulus ook leren kennen, dat mag uit het geheel van de brief al duidelijk zijn. Hij heeft Paulus horen preken. En deze Onesimus die had het natuurlijk heel erg goed bij Filemon. Al was hij dan slaaf, maar hij had echt niks te klagen, deze Onesimus. Hij kreeg eten en drinken in overvloed. Hij werd goed verzorgd. Hij had een plaats om te wonen. Hij had goede kleding. Heel wat meer dan zoveel vrije, maar arme mensen in die tijd hadden. Filemon, ik bedoel Onesimus, hij was gezond, hij was jong, hij had werk. Dus wat kon hij nog meer wensen? Maar op een dag, zo laat deze brief ons zien, is deze Onesimus weggelopen. Hij wilde niet meer in dat huis van Filemon zijn. En als we de brief goed begrijpen, de kanttekeningen wijzen daar ook op, heeft deze Onesimus bij zijn vlucht uit het huis van Filemon ook nog eens gestolen. Hij heeft een greep in de kas gedaan. Geld gestolen van de Filemon. En op allerlei manieren is Onesimus bij Filemon in de schuld komen te staan. Laten we dat eens even op een rijtje zetten. De schuld van Onesimus. Hij was een slaaf, dat betekende, Filemon heeft ooit op de slavenmarkt in Colosse geld voor Onesimus betaald. Nogmaals, dat is te verwerpen. En de Bijbel verbiedt dat in zekere zin ook. Maar het was nog zo in die tijd. Filemon was een stuk van zijn bezit kwijtgeraakt, waar hij geld voor had betaald. Dan een tweede soort schuld was dat het werk dat Onesimus altijd deed, nu bleef liggen. Iemand anders moest dat dus gaan doen. Ook dat bracht nieuwe schuld met zich mee. En dan een derde aspect waardoor Filemon kosten moest maken. Dat is de pogingen ongetwijfeld om Onesimus terug te krijgen. Hij zal knechten erop uit hebben gestuurd. Hij zal een zoektocht naar Onesimus hebben gedaan. Want hij wist ook niet precies wat er aan de hand was. Dus op allerlei manieren kwam Onesimus in de schuld te staan bij Filemon. Op een bepaald moment, gemeente, is deze Onesimus, deze weggelopen slaaf, in Rome terechtgekomen. Heel waarschijnlijk, zo zeggen de verklaarders, omdat er in Rome een kolonie was van weggelopen slaven die daar met elkaar leefden en waar ze betrekkelijk weinig te duchten hadden van hun meesters. Maar Onesimus is bij Paulus terechtgekomen. in de gevangenis. Hoe dat allemaal is gegaan, gemeente, we weten het niet. De bijzonderheden, de details staan niet bekend. Maar het is onder leiding van de Heilige Geest gebeurd dat Onesimus uiteindelijk bij Paulus terechtkwam. En dat Paulus met deze weggelopen jongen, deze weggelopen slaaf is gaan spreken. En Paulus die heeft daar in die gevangenis iets zien gebeuren met Onesimus. Hij gaat namelijk een brief schrijven voor Onesimus naar Filemon toe. Hij doet een goed woord voor hem en dan schrijft hij in vers 10: ik bid u dan voor mijn zoon, dewelke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus. Hij maakte nog een toespeling op de naam van deze slaaf, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, dewelke ik weten gezonden heb. De naam Onesimus betekent de nuttige. Nou, hij was natuurlijk onnuttig geworden doordat hij weggelopen is, doordat hij gestolen heeft en doordat hij allerlei schulden bij Filemon gemaakt heeft. Maar nu, u en mij zeer nuttig. Want Paulus heeft daar iets zien gebeuren. Hij schrijft een hele aparte uitdrukking in vers 10, die ik in mijn banden heb geteeld. Geteeld. In mijn banden, daar bedoelt hij mee in de gevangenisbanden, de boeien waarmee hij gebonden zat. Heeft hij met Onesimus gesproken en toen heeft hij Onesimus geteeld. En dan gebruikt hij een uitdrukking die eigenlijk alleen een vrouw kan gebruiken. Heel letterlijk zegt hij in het Grieks: die ik in mijn banden gebaard heb. Paulus bedoelt ermee te zeggen: door mijn prediking heb ik wedergeboorte zien ontstaan bij deze Onesimus. Hij is opnieuw geboren. Ik heb hem gebaard door het woord dat ik mocht brengen. En daar heeft Paulus allerlei vruchten van gezien in het leven van deze Onesimus. Kijk, Paulus die kende Onesimus waarschijnlijk. Hij had kunnen vermoeden dat deze jongen was weggelopen. En hij had ook kunnen vermoeden dat Onesimus geld gestolen had van Onesimus, van Filemon. Want ja, hoe kan zo'n slaaf die lange tocht naar Rome, honderden kilometers, waarbij hij ook nog eens een keer moest overvaren, hij moest toch ergens slapen, hij moest eten en drinken. Hoe kan een slaaf dat nou bekostigen? Die slaven die hadden niks. En slaven konden niks verdienen, want die waren herkenbaar aan allerlei kenmerken. Tatoeages of dat hun oor een bepaalde ring of een bepaalde brandmerk had in het lichaam. Die konden niet gaan werken. Die werden direct gevangen genomen. Dus Paulus had het kunnen vermoeden. Dat zit niet goed bij Onesimus. Maar Paulus heeft iets zien veranderen bij deze man. Die jongen is tot bekering gekomen. De wedergeboorte is in zijn hart gewerkt en daar heeft Paulus de vruchten van gezien. Want zou Onesimus het ook niet tegen Paulus verteld hebben? Paulus, ik heb gezondigd. Dan verzwijg je dat ook niet als de Heere door zijn geest in je hart werkt. Kijk, van nature dan proberen wij de zonde te bedekken zoals David dat ook deed. En als het maar niet ontdekt wordt, dan kunnen wij best wel leven met onze heimelijke, verborgen zonden. Als de mensen het maar niet te weten komen. Maar wat als de Heilige Geest wederbarend gaat werken in het hart? Dan ontstaat daar toch, zo zegt de Schrift, een droefheid naar God over de zonde. En zal een mens die door wederbarende genade door God wordt veranderd en vernieuwd ook niet dan zijn zonde gaan belijden? O zeker, Onesimus heeft het aan Paulus gezegd. wat hij gedaan heeft. Want Paulus schrijft er ook in de tekst over. Over die schuld die Onesimus gemaakt heeft. Dat heeft Onesimus hem eerlijk verteld. En Paulus zag ook dat deze jongen natuurlijk voor een totale onmogelijkheid stond. Hij kon natuurlijk Onesimus terugsturen. En hij kon niet verwachten dat Onesimus die schuld zelf ooit kon terugbetalen. Want een slaaf had niks en hij kon niet werken. Hij mocht niet werken. Dus hij had geen enkele mogelijkheid om ook maar iets van die schuld die hij gemaakt had af te lossen. En gemeente, nou kunnen we onszelf de vraag stellen, waarom heeft de Heere door zijn Heilige Geest deze privébrief, het is immers een brief van Paulus aan Filemon, een brief tussen deze twee mannen, waarom heeft God deze privébrief nou in het woord een plaats gegeven? Waarom moeten wij dat weten? Dat 2000 jaar geleden zo'n slaaf weggelopen is en dat hij schuld gemaakt heeft en dat hij bij Paulus op bezoek is geweest die hem terug heeft gestuurd en een brief heeft meegegeven. Nou, allereerst gemeente, om ons daarmee ons beeld te schetsen. Ik hoop dat u al luisterend wat toepassingen hebt kunnen maken toen ik beschreef wat voor soorten schuld dat deze Onesimus bij Filemon had. Als we dat geestelijk overzetten. Filemon was een goede meester. Onesimus had niets te klagen in dienst bij deze Filemon. Hij had alles wat zijn hart begeerde. En toch ontevreden. En toch in opstand gekomen. En toch weggelopen. En toch gestolen. Wat is er met de mens gebeurd in het paradijs? Toen die goede God de mens daar een plaats had gegeven in het paradijs. Om daar die hof te bebouwen en te bewaren. En hem versierd had met alle gaven en schatten die de mens nodig had. Kennis, gerechtigheid, heiligheid. Het hele aardrijk was van de mens. Is aan de mens gegeven om daar als rentmeester voor te zorgen. Er was toch geen enkele aanleiding voor Eva om naar die boom te kijken en te begeren. Er was geen enkele reden voor Adam om die vrucht uit de hand van Eva te nemen en daarvan te eten en zo in opstand te komen tegen God. Geen enkele reden dan alleen de opstand in het hart dat ze als God wilde wezen, ontevreden te zijn met de plaats die ze van God hadden gekregen. En als het gaat over onze schuld die we hebben gemaakt bij God, dan is het allereerst al daarin, gemeente, dat wij onszelf aan God hebben ontroofd. We zijn overgegaan. Vanuit het licht naar de duisternis, vanuit het bezit van de levende, de almachtige, de genadige God in de handen van de mensenmoordenaar van de beginnen. Onesimus was ten dode opgeschreven. Hij meende vrij te zijn, maar hij was vogelvrij en ieder kon hem doden. En zo is het met de mens. We hebben onszelf aan God ontroofd. We zijn in handen van de duivel terechtgekomen. En al het werk dat God de mens had opgedragen in het paradijs om goed voor de schepping te zorgen, om God lief te hebben boven alles, de naast als onszelf, het blijft liggen. Want wat gebeurt er in de schepping? Wat hebben we de schepping mishandeld? Roofbouw gepleegd. Op dat werk waarvan God zei, het is zeer goed. En de schepping gaat zich steeds meer tegen ons keren in de bosbranden, in de overstromingen, in heel de verandering van het klimaat. Omdat wij de schuld bij God hebben gemaakt. Dat al dat werk, dat goede werk blijft liggen. De naaste lief hebben als onszelf. We zijn wolven voor elkaar geworden, zo zeiden de oude Romeinen al. Geneigd om de naaste te haten. En het blijkt uit het vele bloedvergieten. En in het klein in de verhoudingen die wij onderling soms zo kunnen verknoeien. De ruzies die er zijn. De onmin. Het verbijten en het vereten van elkaar om allerlei redenen. En dan hoef ik het al helemaal niet te hebben, gemeente, over God lief te hebben boven alles. Dat komt er al helemaal niet van. Het maakt ons schuldig voor God. Dat we leven voor onszelf en dat we, Paulus noemt het ook, verongelijken. Indien hij u iets verongelijkt heeft, dat doen wij met onze zonde. Als wij de tijd die we van God gekregen hebben gebruiken voor andere dingen, voor zondige dingen. Als we hem bestelen, onze talenten, onze gaven besteden in het goeddunken van ons eigen hart. Niet aan God denken. Leven voor het hier en nu. Dan hoeven we nog niet eens in een hele grote uitbrekende zonde te vallen. Maar het feit dat we God vergeten. En zo aan het stof gekleefd zijn. Dat alleen al. Daarmee verongelijken wij God. Het maakt ons schuldig. En dan de pogingen die God heeft gedaan en nog doet om die verloren mens weer terug te krijgen. Het heeft God alles gekost, gemeente. Het heeft hem niet alleen zijn woorden gekost en zijn zoektocht, waar zijt gij? En niet alleen dat hij de profeten heeft gezonden en de apostelen, maar hij heeft zelfs zijn eigen zoon gegeven. Het liefste wat hij had, overgegeven tot in de dood des kruises toe. Onze schuld is het, waardoor we die kroon hebben gevlochten en die beker hebben gevuld. Gemeente, hebben we daar erg in? Heeft u, hebben jullie erg in je schuld? Dat hele persoonlijke wat je meeneemt door de tijd heen naar de eeuwigheid. Wij gebruiken heel graag, ik heb het wel eens meer gezegd, van die bijvoeglijke naamwoorden voor de dingen die wij hebben. We zetten dingen graag op onze naam. Ons huis en onze auto en ons bedrijf. En we zeggen heel graag mijn vrouw, mijn man, mijn kind, mijn geld, mijn scooter, mijn mobieltje. En noem al die dingen maar op waar we mijn tegen zeggen. Maar gemeente, gisteren hebben we weer opnieuw bij het geopende graf gezien dat alles waar wij mijn tegen zeggen en wat ons het meest dierbaar is, het wordt ons allemaal afgenomen door de dood. Niets kunnen we meenemen het graf in en de eeuwigheid in. Behalve één ding. Mijn schuld. We nemen onze schuld mee. Van heel ons leven. Want God zal alles in het gericht brengen. Hetgeen wij gedaan hebben. Het zij goed of het zij kwaad. Gemeente, beseffen we dat? Ik besef nu dat ik dingen zeg die ik natuurlijk al zo vaak gezegd heb en die u al honderden keren gehoord hebt. Maar het waren nou te wensen dat God het een keer tegen u zei. Betaal mij wat u schuldig bent. Waar is mijn eer? Waar is de liefde die ik waard ben om te ontvangen? Waar zijn die goede werken in uw leven? Houd er, gemeente, toch alstublieft rekening mee dat God betaling eist. En in de wedergeboorte, gemeente, de apostel Paulus beschrijft het, dat hij in die gevangenis gezien heeft dat deze Onesimus door hem gebaard is, die ik geteeld heb in mijn banden, terwijl Paulus daar met de kettingen de banden om zijn handen en om zijn voeten zat, heeft hij daar gezien hoe Dionysius aan het veranderen was. Zijn er allerlei vruchten openbaar gekomen van de wedergeboorte. En dat begon niet met halleluja en mijn schuld is verzoend. Nee, dat begon met de belijdenis van de zonde. De droefheid naar God over de zonde. Het besef in de schuld te staan bij God. En Paulus heeft de wanhoop in de ogen van deze Onesimus gezien. Paulus, hoe kom ik van mijn schuld af? Want ik heb niks. Ik kan het nooit meer goed maken. En het enige wat ik te verwachten heb als ik terug moet naar Filemon, dat is de dood. Want dat was het vonnis over weggelopen slaven, die moesten gedood worden. En naar analogie, gemeente van het geloof, zal dat bij Onesimus in zijn hart ook geleefd hebben, wat David heeft moeten erkennen. Dat hij dat vonnis goedgekeurd heeft, dat hij heeft gezegd, ja maar het is ook terecht, ik verdien het ook. Dat zijn vruchten geweest van het levendmakende werk van de geest. En dat Onesimus ook rond heeft gezien en gezocht en hoe moet het nu? Zou er nog een mogelijkheid zijn, Paulus, dat ik toch genade kan krijgen van Filemon? Dat ik er toch het levend van afbreng. Nou, zo gemeente gaat het ook in de wedergeboorte. Professor Wisse die schrijft dat zo prachtig in zijn boekje De Droefheid naar God. We leven gemeente in de vakantietijd. Zou u dat nou niet nog eens een keertje gaan lezen? U hebt het ongetwijfeld een keer gehad toen u belijdenis deed. En anders moet je het nog maar eens kopen, jonge mensen, dat boekje van professor Wisse, De Droefheid naar God, waarin het gaat over de wedergeboorte. Dat zou toch een mooie vakantiebesteding zijn als je daar eens in zou lezen. En als je je hart er eens naast zou leggen en zou onderzoeken. En als je het mist dat je de Heere vraagt, Heere, leer mij dit. Net als Onesimus tot bekering komen. Dat er wedergeboorte mag zijn. Dat je ernst gaat maken met je schuld en met je zonde. Dat je gaat beseffen, ik heb een borg nodig, ik heb een middel nodig. Want ik kan niet betalen. Ik kan het nooit meer goed maken. En dat je beseft, al zou ik van nu af aan vroom gaan leven en heilig gaan leven. En het zal je nooit lukken natuurlijk, maar al zou je van nu af nu nooit meer zondigen. Dat kan wel eens in ons hart leven. Dat je denkt, nou wil ik nooit meer zondigen. En je gaat je best doen. Nou stel dat dat zou lukken. Het lukt u niet, maar stel. Dan zou al datgene wat daarvoor gebeurd is niet goed gemaakt zijn. Want je hebt niks om te betalen. Je kunt die schuld die je gemaakt hebt bij God nooit voldoen. Dat zegt de psalm toch? Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Dat werkt een droefheid naar God over de zonde. En professor Wissers beschrijft dan ook heel nauwkeurig wat dan het verschil is tussen de ware droefheid en de onware droefheid. De onware, ja, er zijn mensen die hebben wel droefheid over de zonde, maar dan gaat het meer als ze betrapt zijn. En als ze schadelijke gevolgen ondervinden, als er omstandigheden zijn. Maar weet u waar het in die onware droefheid aan ontbreekt? Daar ontbreekt het aan de liefde. In de wedergeboorte, daar stort God liefde uit in het hart. En ongetwijfeld zal dat bij Filemon ook gegaan, bij Onesimus ook gegaan zijn, zoals bij de verloren zoon. Onesimus heeft aanvankelijk slechte gedachten gehad over Filemon en aan zijn leven daar. En hij wilde vrij zijn en blij zijn. En net als de verloren zoon kwam hij tot zichzelf. En toen ging hij goede gedachten krijgen van Filemon. Wat was dat toch eigenlijk een goed leven dat ik daar had? Wat heb ik die goede meester toch een verdriet aangedaan door weg te lopen, door te stelen? Wat zal hij zich bezorgd hebben gemaakt? Wat zal hij mij gezocht hebben? Dat heeft deze Onesimus pijn gedaan in zijn ziel. Net zo goed als in een wedergeboren hart de liefde van God pijn veroorzaakt. Gezondigd niet alleen tegen een rechtvaardig God, maar gezondigd tegen een goeddoende God. Die mij alles geschonken heeft wat ik nodig heb. Die mij overlaat met zijn gunstbewijzen. En ik ben weggelopen. En ik heb hem op het hoogst misdaan. En ik heb hem op zijn hart getrapt. En het is door mijn schuld dat hij het liefste wat hij had naar deze wereld moest zenden. Om het verloren te gaan zoeken en het te behouden. Die onware droefheid kent dat niet. Die zit alleen maar in over de gevolgen. En als die gevolgen maar weer worden opgelost. En als ik maar weer vergeving kan krijgen van de mensen. En als mijn vrouw me maar niet meer scheef aankijkt. En als mijn vader me niet meer boos is. En als ik maar toch weer door kan gaan bij mijn baas waarvan ik gestolen heb, dan is het wel weer goed. Maar de ware droefheid, gemeente, dat doet pijn in het hart vanwege die liefde in die uitgestort is. Dan heb je geen zelfmedelijden. Maar Matthew Henry die zegt ergens, ik weet niet meer in welke preek of bij welke tekst, maar dat hij zegt, in een wedergeboren hart, daar komt medelijden met God. Mooie uitdrukking toch? Ken u dat? Als je daar medelijden met God krijgt. Vanuit de liefde die aan je hart is uitgestort. Heere, wat ben ik toch een zonde dat ik u die goede, die genadige God zo op het hart getrapt heb. Maar gemeenteprofessor Wisse die schrijft dan ook dat in die droefheid naar God er ook behoefte komt aan een schuldovernemende borg, naar dat middel waardoor ik de straf kan ontgaan, waardoor ik wederom tot genade kan komen. Want dan kun je het in je zonde niet uithouden. Je kunt het in je schuld niet uithouden. En je beseft, mijn berouw, het zal mijn schuld niet wegnemen. En als ik van nu voortaan goed ga leven, dan ben ik nog mijn schuld uit het verleden niet kwijt. En dan besef je zo, gemeente, dat je een borg nodig hebt, maar dat je die geschonken moet krijgen. Een geschonken borg. Nou, en dat is nou bij Onesimus gebeurd. Paulus, die heeft daar in die gevangenis Onesimus zien veranderen. En Paulus heeft met hem gesproken, niet alleen over zijn schuld, maar hij heeft op een bepaald moment ook een brief geschreven. En daarin doet hij veel meer dan Onesimus ooit had kunnen hopen. Hij had natuurlijk een goed woordje voor hem kunnen doen. Hij had kunnen, dat schrijft hij ook in deze brief, hij had kunnen eisen van Filemon met zijn ambtelijke bevoegdheid, met zijn apostolische gezag. Filemon, ik eis dat je deze slaaf terugneemt. Je zult er nauwelijks iets van merken, want je bent rijk zat. Maar Paulus die heeft dat niet gedaan. Hij heeft zijn ambtelijke, zijn apostolische gezag niet gebruikt. Hij heeft ook niet gevraagd aan Filemon, strijk nou eens met de hand over je hart, zie je door de vingers. Die jongen die is zo in de schuld, hij heeft zoveel verdriet, scheld het hem nou maar kwijt. Nee, dat heeft Paulus niet gedaan. Hij zendt hem terug, hij had hem veel liever bij zich willen behouden. Hij kon zoveel doen voor Paulus in de gevangenis. Hij was hem zo tot nut. Maar hij zegt, hij wist dat is niet naar de weg van het recht. Je moet terug, je bent eigendom van Filemon. Maar toen ging Paulus een brief schrijven. En hij staat ook in dit gedeelte dat hij hem zelf geschreven heeft. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Nou, dat was een zeldzaamheid dat Paulus een brief schreef. Want Paulus, die jongens en meisjes, die had hele slechte ogen waarschijnlijk. Dat kunnen we in de Galatenbrief lezen. Hij had altijd een schrijver, een secretaris. Silvanus was er een van. En die schreven dan de brieven die Paulus dicteerde. Maar deze brief heeft hij zelfstandig geschreven. Waarom? Nou, dat heeft te maken met de inhoud van die brief. Met wat Paulus aan Filemon vraagt. Hij zegt, indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Het is dus geen brief die Onesimus in elkaar gezet heeft. Kijk maar naar mijn handschrift. Ik kan me voorstellen dat Paulus met grote hanenpoten geschreven heeft. Hij zag niet goed wat hij schreef. Dat is herkenbaar geweest voor Filemon. Dit is het handschrift van Paulus. Dus ik kan ervan op aan dat die schuld betaald zal worden. Ik zal het betalen. Elke schuld mag op rekening van Paulus gezet worden. Filemon zal niets tekortkomen. Hij krijgt Onesimus terug en hij krijgt het geld terug. Al het geld dat Filemon kwijt is geraakt. En waarom deed Paulus dat nou? Welke verklaring zit hier nou achter? Dat hij niet alleen een goed woordje deed voor deze slaaf, maar dat hij de schuld overnam van deze slaaf. Nou, Luther die zegt ergens dat een ware christen in bepaald opzicht een Christus voor zijn naaste wordt. Dus dat je als een christen een Christus voor je naaste wordt. Dat wil zeggen dat je de lasten van die ander draagt. Dat je hem lief hebt als jezelf. Dat je in dat opzicht ook het beeld van Christus gaat vertonen. Tot een bepaalde hoogte natuurlijk. Want wij kunnen natuurlijk niet de schuld, de zondenschuld van iemand betalen. Maar u begrijpt hopelijk wat hij daarmee bedoelt. Paulus vertoont hier iets van het beeld van Christus. Paulus is zelf namelijk op deze wijze van zijn eigen schuld bij God afgekomen. Wat had Paulus een schuld bij God? Met name doordat hij de gemeente van Jezus Christus vervolgd heeft. En daarbij alle andere soorten schuld van zijn eigen gerechtigheid en allerlei soorten van zonde, van zijn hele vleeselijke bestaan. En Paulus heeft ook geweten, ik heb geen penning, ik heb geen cent om te betalen. Maar toen is de Heer Jezus Christus hem verschenen. Paulus zegt daar ergens dat het Gode behaagd heeft zijn Zoon in mij te openbaren. Dat kwam bij God vandaan. Hij kreeg een geschonken borg. Terwijl Paulus daar bad en voor Gods rechterstoel werd gedaagd, in het recht werd gekomen met God, bad, toen kreeg hij die geschonken borg bij God vandaan achter het recht. En dat heeft Paulus in gedachten, nu hij hier die hulpeloze, wanhopige slaaf hier voor zich ziet in zijn zonde schuld voor God en voor zijn meester Filemon. Hij gebruikt zijn apostolische gezag niet, nee, hij heeft zelf geleerd dat Sion door recht wordt verlost. En dat God geen zonde door de vinger ziet. En dat het wel groot is als een mens in de droefheid naar God komt en berouw krijgt over de zonde. Maar dat berouw over de zonde nog niet hetzelfde is als de vergeving van de zonde. Het gaat wel in de weg van het berouw, maar het berouw zelf is de vergeving nog niet. En dat heeft Paulus verstaan en toen heeft hij die brief geschreven. Nou probeer ik me maar in te denken hoe Onesimus dat beleefd heeft. En stel dat Onesimus nou daarbij gestaan heeft en dat Paulus gezegd heeft, ik zal een brief schrijven voor je. En Onesimus in dat huis van Filemon, daar zal hij behalve dat hij goed verzorgd is ook wel les en onderwijs hebben gekregen. Hij zal hebben kunnen lezen. Ik stel me dat maar zo voor dat zo'n goede meester als Filemon zijn slaven op die manieren onderwees en verzorgde. Stel me dat Onesimus mee heeft kunnen lezen. Dat hij zo over de schouderen van Paulus heeft mee kunnen kijken. En dat hij las hoe dat hij een goed woord voor Onesimus deed. En tot 18e vers dat Paulus ineens ging schrijven. Reken de schuld van Onesimus mij toe. Ik zal het betalen. Jongens en meisjes, dat zal toch een wonder geweest zijn voor deze slaaf die geen enkele mogelijkheid had. En dat Paulus nou dat schreef. Dat Onesimus zijn schuld kwijtraakte toen hij las in die brief. En gemeente, dat is nou ook wat God door zijn Heilige Geest doet in een wedergeboren hart. Dan dringt de Heilige Geest met het evangelie aan in het hart. In zo'n ziel die door schuldbesef getroffen is en verslagen. Die moet buigen onder Gods recht. Die God gelijk moet geven. God gelijk geven. Uw doen is rein. Ik verdien het. Ik ben een doemwaardig mens. En als je dan door Gods genade geopenbaar krijgt in de schriften, in de beloften van het evangelie, dat er een rantsoen is, dat er een prijs is betaald, dat er iemand is gekomen die zoekt en zalig maakt wat verloren is. En als je dan lezen mag in dat lijdensevangelie van die lijdende borg, en je ziet hem dan met je geestesoog Gethsemane instrompelen. En je hoort hem daar klagen. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik zal het betalen. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in mijn binnenste ingewand. En als je dan mag lezen in de Gethsemane, en dan komt die bende van soldaten aan, en dat die borg daar staat voor zijn kerk, en dat hij zegt: in wie gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Reken het mij toe. Ik zal het betalen. Gemeente, daar laat de Heilige Geest een arme zondaar in de droefheid van God, naar God echt niet over in het ongewisse. Trap en maten mogen verschillen. Het mag met zwak geloof of sterk geloof worden beleefd. Maar de Heere zal door zijn Heilige Geest met dat evangelie van vrije genade aandringen in het hart. En hij zal je de ogen des geloofs schenken om het oog buiten jezelf te slaan. En het leven buiten jezelf te zoeken en te vinden in hem. Want de Heere is geen land van uiterste duisternis, maar op zijn tijd, dan zal hij die zoon openbaren. Dan zal hij dat licht doen opgaan in je hart. Dan zal hij je geloof schenken om de hand uit te strekken naar de zoon van zijn kleed. En dan zul je iets gaan beseffen wat het betekent. Sion zal door recht verlost worden. Want mijn schuld, mijn straf is op hem gelegd. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En gemeente, dat is nou zo nodig. Dat we daar zicht op krijgen. Dat is nou zo nodig in het leven. Dat we een borg voor ons hart hebben. En voor onze schuld. Want berouw te hebben over de zonde, dat is groot. Was het er maar meer dat mensen gebukt gingen onder de schuld, dan kwamen we dat maar meer tegen, dat mensen tobden over die grote levensvraag. Wat moet ik doen om zalig te worden? Maar gemeente, we hebben meer nodig dan alleen dat. En het is groot als we in die angsten van de wedergeboorte, zoals Teling dat noemt, toeknikjes van God krijgen, als er wel eens een psalm in onze harten mag komen, waarin we ruimte mogen ontvangen. Het is groot als we een woord van de Heere krijgen waaraan we ons kunnen vastklemmen. Maar in dat beginnende leven, gemeente, dan leven we nog zo vaak bij ons gevoel. En natuurlijk, als er iets van dat gevoel mag zijn en als de Heere door een woordje spreekt of als er iets van een psalmregel mag zijn, ja, dan gaat het goed. Dan is die God onze zaligheid en wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Dat leeft dan in je hart. Dat je ruimte hebt, dat er iets van blijdschap mag zijn, dat je iets van geluk voelt in je leven. Maar ja, het is zo genoten, het is zo weer toegesloten. Gaat dat gevoel weer weg? Zo zegt Jacobus, dan ben je een baar der zee gelijk. Je bent zo in de wolken, maar ook zo weer in de kolken en dan ben je het allemaal weer kwijt. En dat komt, gemeente, juist in dat beginnende leven, dat je probeert uit wat men wel noemt de stand van je leven, je staat op te maken. Als ik het voel, dan heb ik het. Maar als ik het niet voel, dan ben ik het weer kwijt. En daarom is het zo nodig, zegt de schrift, dat er een grondslag in ons leven komt te liggen. De grondslag bij God vandaan. Sion zal door recht verlost worden. Daar komt het op aan, gemeente. Juist ook straks als we voor de poorten van de eeuwigheid liggen. Want voor de poorten van de eeuwigheid, gemeente, daar zijn we niet meer gevoelig of gemoedelijk. Dan redden we het niet meer met iets wat we ooit hebben gevoeld of hebben meegemaakt. Dan hebben we een grondslag nodig. Dan hebben we de gerechtigheid van Christus nodig. In de weg van de wedergeboorte zijn er de tranen. En zijn er die momenten dat de Heere ons toeknikt. Maar die zijn er om ons te leiden naar die ene gerechtigheid. Die aangebracht is op Golgotha. En hoe dichter een mens bij dat einde komt. Ik denk dat ook Onesimus, hij liep daar met die brief. Hoe dichter dat hij bij Filemon kwam. Hoe dichter dat hij bij Colosse kwam. Dat het toch wel eens op hem afgekomen is. Ja, nu komt het er wel op aan. Ik moet mijn meester straks onder ogen komen. En die meester die heeft naar Romeins recht alle recht en alle reden om mij te doden. En ik heb toch wel kinderen Gods die dicht bij het einde kwamen, toch wel horen zuchten. Nu komt het erop aan. Is het nou wel waar geweest in mijn leven? En het is toch geen inlegkundige gemeente als ik mij voorstel dat deze Onesimus, hoe dichter dat hij bij Filemon kwam, hoe dichter dat hij bij het moment van de waarheid aankwam, dat hij toch wel eens even die brief geopend heeft. En dat hij weer eens gelezen heeft, ja, hier staat het toch. En dat hij zijn vinger erbij gelegd heeft. Paulus heeft het geschreven. Ik zal het betalen, reken het mij toe. Nou, gemeente, dat is nou het leven des geloofs. Dat niet meer zo leeft en niet meer zo afhankelijk is van de gemoedelijkheden en van de gevoeligheden. Maar dat een grond vindt in het woord van God, wat van recht en genade spreekt, wat zich door het waarachtige geloof mag vastklemmen aan die onfeilbare belofte Gods. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En dat is het leven toch? Het leven uit Christus, door Christus en tot Christus. Sion zal door recht verlost worden. Door Sions betalende borg. En gemeente, ik blijf een arm en ellendig mens in mijn geestelijke leven, totdat ik enig bewustzijn heb van mijn aandeel in Christus Jezus. Dat ik door het geloof, die door God geschonken en geopenbaarde borg in mijn hart mag ontvangen. Want als dat geloof gelooft, zo zegt professor Wiss ook ergens, dan is het onmogelijk om mijn handen van Christus af te houden. Dan kan ik niet anders dan hem omhelzen en hem vastklemmen aan mijn hart. Gemeente, mogen wij daar iets van kennen. Ook daarin is trap en mate verschillend. Maar is dat nou de begeerte van uw hart? Omdat u gezien hebt dat alle andere middelen u ontvallen. Geef mij Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gemeente, leest u goed in uw brief. Leest u goed in de brief die u meegekregen hebt op uw reis naar de eeuwigheid. Wat voor brief, lieve gemeente, hebt u bij u? Een Uriah-brief? O, zoek dan toch de Heer, terwijl hij te vinden is. En roep hem aan, terwijl hij nabij is. Of mag het door genade die Onesimus-brief zijn? Welzalig dan, wiens zonden zijn vergeven. Amen. Zo mochten wij iets van het hart van het evangelie aantreffen in deze brief aan Filemon. En hebt u ons aanschouwelijk door deze geschiedenis uit lang vervlogen tijden iets willen aanreiken van het ene nodige. Dat wij een borg nodig hebben voor onze ziel, die het voor ons opneemt in het gericht en die zegt, indien hij of zij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken het mij toe. Ik, Jezus Christus de rechtvaardige, ik zal het betalen. Heere, geef toch dat wij mogen zien, met ogen des geloofs, dat gij die Christus ook in onze harten zou het willen uitschilderen, willen openbaren, willen verklaren en willen toepassen in het hart, zodat ook wij met insluiting van onszelf mogen geloven dat dat bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonden. Heren, dat is zo'n geheimenis. Het wacht alles op u. Maar schenk ons toch die vasthoudendheid, dat aanhoudende afhankelijke leven in het gebed. Dat u niet loslaat aan zij dat gij ons zegent. Heere, maak de nood en de schuld maar zo groot dat we er niet meer mee kunnen doorleven. En dat we niet u zullen loslaten tenzij gij ons zegent. Ga met ons mee naar huis. Geef ons een goede en een gezegende rustdag. Wees met hen die op vakantie zijn en elders hebben meegeluisterd. Wilt u ons allen uw genade schenken, ook in vergeving van wat niet was naar uw reine wil, in spreken en luisteren, maar wil het uwe met uw zegen bekronen. En heb ook moedig dank, Heere, voor de genade die gij ons liet verkondigen en voor de zoon die gij gegeven hebt. En hoor ons om zijnent wil. Amen. Wij zingen tot slot het zesde vers van Psalm 66. Door s hoogsten arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen met offers aan hem toegezijd. Het zesde van 66. ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.